zitten. We gaan beginnen met de talkshow.
Ja, maar ik ga
naar beneden. Mighty shining throne.
Kom lekker zitten. Nou.
When love was king. When love was king,
ja, nee, er is heel veel animo. Iedereen moet om 11:45 zitten al in een sessie. En,
Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. Really, I'm sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me and this fool can see that the rivers of your love.
Spontane invallen is moeilijk hier. Ja, kom erbij allemaal. We gaan beginnen met de talkshow Ask Me Anything. En het gaat over tools en languages. Nou is dit een heel breed begrip.
Of make believe. Go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me. And oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me.
Dat weet ik niet. Ik weet alleen maar dat er hier iets heel leuks is. En dat heet
I feel just like a kite.
Ik denk dat mensen het ook een beetje eng vinden dat er allemaal camera's staan. Maar daar hoef je, je komt niet in beeld. Je kan gewoon lekker hier gaan zitten. Kom erbij. Ask me anything. Ja, wat gezellig. Nou, kom lekker zitten. Nou, dat vind ik nou echt een leuke manier. En die, dat is ook een leuke manier. Het zijn alleen maar leuke manieren hier eigenlijk. Ja, kom er ook maar bij hoor. Je mag best wel even gaan zitten. Oh, ze schrikken helemaal, zie je dat? Hoeft niet hoor. Ja, dames en heren, vooral heren. Kom er lekker bij. Laatste kans. We bellen nog even een spreker. Die loopt vast nog ergens rond ook. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Komt u er even bij zitten, meneer? Meneer, komt u er even. U mag ook, meneer. Hallo.
Oh, sorry.
Nee, geef niet. U mag ook even bij ons
zitten. Ja, nee, nee.
Direction, moving in the wrong direction, yeah. You're moving in the wrong direction. So far away from me. You're moving in the wrong direction. Moving in the wrong direction, yeah.
Heren, kom er lekker bij. We gaan de talkshow doen. Ask me anything. Dat betekent dat je alles mag vragen.
Precies. We gaan inderdaad beginnen.
Nou, fijn.
Dankjewel, Fem.
Ja, graag gedaan.
Dames en heren. Hartelijk welkom bij alweer de tweede sessie van Ask Me Anything. Voor de mensen die er zijn, welkom wat het is. Wij gaan de komende 20 minuten met deze deskundigen aan tafel in gesprek. Een aantal stellingen, een aantal vragen. En jullie kunnen ook vragen stellen. Dat kan je oldschool doen door gewoon je hand op te steken en dan komt Fem met de microfoon even naar je toe. Maar het kan ook via Sendsteps. En dat doe je als volgt. Ga naar sensei.com en log dan in met Ask Me. Jullie kunnen dat ook doen, heren, hier aan tafel. Of stuur een sms naar het nummer dat achter mij op het scherm staat. Typ dan Ask Me met een spatie en dan zo direct ga ik namelijk een stelling aan u voorleggen. Maar dat ga ik niet doen voordat ik de mensen hier aan tafel even heb voorgesteld. Fokko Vegens, welkom ALM Consultant bij Delta N. Vervolgens Alex van B, softwarearchitect bij Luminis in Arnhem, BV. Wouter de Kort, lead ALM consultant bij Ordina. En tenslotte Robert Hartskerel, premier field engineer van Microsoft Services. Heren, welkom. U ziet nog iemand aan tafel zitten en dat is Hans-Jan Rijbering. Bedrijfseconoom, praktiserend consultant en nu dus cartoonist. Welkom Hans-Jan, jij gaat lekker met ons meetekenen en zo direct zal ik laten zien wat je hebt getekend. Bent u ingelogd? Want dan gaan wij naar de eerste stelling. PowerShell versus GUI of PowerShell en GUI? U kunt nu gaan stemmen. Stemt u A, dan is het versus. Stemt u B, dan is het and. Stemt u maar lekker even mee hier aan tafel, want dan hebben we een mooi aantal stemmen. Bent u aan het stemmen? Oh, gaat u even stemmen? Dan wachten we nog even op uw stem. Heeft u gestemd?
Nee?
Gaat u ook even meestemmen, meneer? U snapt de vraag niet. Of het zeg maar tegenover elkaar moet staan, of kan het naast elkaar bestaan? Kan iemand hier aan tafel misschien de stelling even uitleggen, die er wat meer over weet? Ja, ga je gang, Wouter.
Wat ik ervan begrijp is, inderdaad de vraag, hey, willen we alleen maar PowerShell, of willen we PowerShell en een user interface? Of kan het ook naast elkaar bestaan, gaan we beide kanten op?
Of moet je een keuze maken? Ja. Nou, we hebben 5 stemmen, dank u wel daarvoor. Laten we eens gaan kijken wat men vindt. Ze zeggen end. Wouter, mag ik nog een keer aan jou het woord geven? Ben je het daarmee eens?
Ja, ik heb inderdaad end gezegd. Kijk, ik weet dat voor mij de insteek die op dit moment er is, is dat er voor alle producten en een PowerShell interface wordt ontwikkeld. Soms als eerste en vaak ook een GUI daarna.
Ja.
Dus ik denk dat ze wel naast elkaar kunnen bestaan. Alleen dat in automatiseringsscenario's en dat soort dingen PowerShell de voorkeur heeft.
Ben je het daarmee eens?
Ja, nou, ik kan me daar zeker bij aansluiten. Ik denk dat PowerShell heel krachtig is om dingen reproduceerbaar en automatiseerbaar te maken. Maar ik denk dat je niet ontkomt aan een GUI om mensen toegankelijk te maken. Dingen die via PowerShell misschien in de eerste instantie wat minder toegankelijk zijn. Dus ik sluit me daarbij aan.
Ja. Oké. Zijn er mensen die nog wat meer uitleg moeten over PowerShell en GUI? Steek je gewoon gerust je hand op hoor, daar zijn we ook voor. U heeft natuurlijk allemaal al die kennis, dat begrijp ik heel goed. Hans-Jan, heb je al wat getekend? Mag ik even naar het scherm van onze cartoonist? Of ben ik nu te vroeg, Hans-Jan?
Nee hoor. Ik ga gewoon gelijk door.
Heel goed.
PowerShell naar een prachtige GUI van voor Windows 3.1 nog, denk ik.
Hartstikke goed. Goed, heren. Hoe zorg ik ervoor dat ik zo min mogelijk betaal voor mijn tools? Robert.
Nou, de meeste tools zijn tegenwoordig al gratis. Ik kan me niet... welke tools zou je moeten betalen? PowerShell gebruiken zou een goede manier zijn om niet te betalen voor je tools.
Oké.
Als ik PowerShell gebruik, dat is gratis, zit bij het product.
Want wat zijn bijvoorbeeld echt must-have tools? Wat zijn tools die je echt moet hebben? Ja, ga je gang.
Visual Studio, onder andere.
Visual Studio?
Ja.
Zijn we het allemaal mee eens, kennelijk?
Windows zou ook wel heel erg prettig zijn. Ja. Een handige tool.
Windows beginnen we mee. Maar Visual Studio heeft tegenwoordig een Community Edition. Ja. Dus we hebben een gratis versie van Visual Studio.
Okay.
Zou je dan nog de betaalde versie moeten gebruiken? Of?
Ja, dat ligt met name aan de testbaarheid en de testfeatures. Die zijn toch wel heel erg waardevol in de Ultimate variant van Visual Studio. Dus ja, als je dat hebt, dan zul je daar een licentie voor af moeten nemen. Ja. Mm-hmm.
Maar ik denk ook dat het er wel van afhangt wat voor testsoorten je nodig vindt. Ja. Als je heel kleinschalig begint, misschien dat je genoegen neemt met unit testing. En dat kan prima met de Community Edition. En dan heb je inderdaad een gratis variant. En op andere platformen en ook op Windows platform Visual Studio Code, die ook gratis is. Waar je eigenlijk al verschrikkelijk veel mee kan. Dus de vraag is, afhankelijk van je behoeftes, moet je geld uitgeven aan je tools of niet? Ik denk dat je bij Microsoft inmiddels prima terecht kan, ook voor gratis tooling.
Ja.
En wat tenminste ook voor veel bedrijven wel een makkelijke manier is om het gratis te krijgen, is Microsoft partner worden. Okay. Wanneer jij bijvoorbeeld zilver of gold niveau haalt op een bepaald partnership, dit is tegenwoordig voor mij ISV, web development, dat soort dingen, krijg je al een x-aantal MSDN subscriptions. En daar zit het bij in.
Okay.
Dus dan kom je ook in aanmerking inderdaad voor Visual Studio Professional of Premium of straks dan Enterprise.
En wat zijn nou echt de tools waarvan je zegt, nou ja, die moet je gewoon hebben, ook al moet je ervoor betalen?
Visual Studio, Azure.
Okay. Ja, maar die heb je ook gratis?
Ja, die heb je ook gratis. Je kunt in ieder geval gratis beginnen. Als ontwikkelaar is heel veel gratis.
Okay.
Ja. Voor mij is de IntelliTrace een feature in Visual Studio Ultimate. Dat vind ik wel echt een feature waar je voor zou willen betalen. Ja, dat zorgt ervoor dat je allerlei bugs en fouten uit je productieomgeving eigenlijk heel eenvoudig kunt herproduceren, ook weer in je eigen ontwikkelomgeving. Okay. Dat gewoon heel veel tijd bespaart in je oploscyclus in feite.
Okay. En als je nou de juiste tools hebt, hè, hoef je dan de onderliggende technologie niet meer te begrijpen?
Nou, ik zit in de services, dus ik kom veel bij klanten waarbij dingen fout gaan.
Ja.
En dan zien we vaak dat het inderdaad een stukje begrip is. Het is kennis. En het is ook bewustwording van weet wat je aan het doen bent. En dat is ook wel een beetje het nadeel van de user interfaces. Want je klikt ergens op en wat er achter gebeurt, dat weet je eigenlijk niet eens meer. En heel veel, zeker net afgestudeerden of mensen die MBO hebben gedaan en vervolgens de automatisering in zijn gegaan. Die gaan zoeken op Google, hoe moet ik dit doen? Oh, klik daar en klik daar. Oké, dan doe ik dat. En het resultaat is er. Wat er vervolgens gebeurd is, dat weten we niet. En zeker bij
zouden ze dat moeten weten, vind jij?
Je moet wel enig besef hebben wat je aan het doen bent. Anders, als iemand zomaar zegt van in een firewall configuratie zomaar gaat klikken of hem uit gaat zetten. Ja, dat kan verstrekkende gevolgen voor het bedrijf hebben.
Maar ligt dat dan aan de opleiding of ligt het aan het ontwikkelingsniveau als starters en in een organisatie beginnen?
Nou, meestal, ik zie het ook bij hele ouderen, het is meestal de waan van de dag waar iedereen in zit. Mm-hmm. We moeten iets doen, het werkt niet, we zijn aan het testen, er zit druk op, het moet snel af. We zijn iets aan het testen, weet je wat, als ik dit vinkje doe, dan werkt het ineens. En dat is belangrijker dan waarom het nu werkt. Wat
dan
ik
het constructief
anders had kunnen doen. Okay. Dus dat zie ik wel in mijn werkgebied, zie ik dat heel veel, dat dingen aangezet zijn die niet aangezet hadden moeten worden, of hoeven te worden, en dat er betere oplossingen waren.
Ja, ik denk ook dat het feit dat eigenlijk het ontwikkelen steeds modulairder wordt, waarbij je gebruik kan maken van standaard building blocks bij het bouwen van je applicatie, ervoor zorgt dat mensen wat meer zoiets hebben van oké, ja, ik weet dat dit werkt, ik hoef niet te weten hoe het werkt, ik gooi het erin en vervolgens ben ik klaar. En vervolgens treedt er een probleem op en dan moet je een root cause analysis doen.
Ja.
En dan heb je eigenlijk opeens te weinig gereedschappen om te zeggen oké, we duiken net een stukje dieper erin om het probleem op te lossen.
Maar heeft dat ermee te maken dat mensen meer voor snelheid gaan dan voor echt constructief bouwen aan iets? Is dat de trend? Merk je dat?
Nee, ik denk dat die building blocks wel helpen om snel resultaat te boeken. Dus ik denk dat dat goed is. Maar ik denk dat je wel nog steeds moet beseffen dat de technologie die erachter ligt, worden allemaal prachtige dingen neergezet. Maar uiteindelijk is het gewoon JavaScript. Uiteindelijk is het gewoon HTTP-verkeer wat over en weer gaat. Ja, dat soort hele basic dingen. Ik kan me goed voorstellen dat je dat af en toe even uit het oog verliest en denkt, maar dit komt toch gewoon, dit heb ik toch zojuist gedownload. Ja. Dat moet toch gewoon werken?
Ja. Dat moet toch gewoon werken, die ken ik. Maar ik ben
volgens
dan ook
mij
niet,
hebben we hier iemand die heel graag wat wil zeggen.
Nou, ik wil eigenlijk wat vragen, want jullie springen zo nu naar een nieuw onderwerp. Maar jullie hadden het net nog over gratis tooling. Ik had eigenlijk een vraag over DGML viewers. Want daar is nu geen tooling voor, behalve de versie die in Visual Studio zit. En het is best handig, zeg maar, voor mensen die geen Visual Studio geïnstalleerd hebben, om DGML plaatjes te bekijken. Ik weet niet of er nog ontwikkelingen zijn om die tool zeg maar, te ontwikkelen en gratis beschikbaar te stellen voor het publiek.
Heren, iemand daar een antwoord op?
Nee, ik zou die
niet. Oh, wat een goede vraag zeg. Nou.
Ik denk dat wij geen inside informatie vanuit Microsoft hebben over plannen daarover. In ieder geval als ik voor mezelf spreek. Ik neem aan dat je doelt op de architect tooling die onderdeel is van Visual Studio Ultimate.
Ja, dat klopt.
En eigenlijk wil je weten of die ook in de gratis varianten gaat komen.
Dat is eigenlijk min of meer een soort verzoekje, ja.
Het is een behoefte die er is.
Ja, daar zijn,
ja, Wouter?
Voor mij is daar publiekelijk nog niks over bekend op dit moment. Dus
nee.
Okay.
Wat jij inderdaad zegt is, we kunnen daar weinig over zeggen. Als je kijkt naar de release candidate van 2015, op dit moment zit het alleen nog in de Enterprise editie. Dus okay. Op dit moment zit het nog niet in lagere versies.
Okay, dankjewel. Maar ze nemen het vast en zeker mee.
Oh, het is vast genoteerd, of niet?
Ja, we
het is genoteerd.
Het is genoteerd, is genoteerd. Goed, als we kijken naar de tools, hè. Wat is het nut van een tool die alles doet?
Ja, het ligt er een beetje aan waar je het over hebt. Persoonlijk vind ik, als je het werkgebied waar ik veel in zit, als je bijvoorbeeld kijkt naar TFS, hè, TNT Foundation Server, vind ik het heel handig dat het een tool is die de volledige applicatie lifecycle management beslaat, omdat het heel goed integreert. En heel erg samenwerken. Ik bedoel, ik vind de integratie, dus bijvoorbeeld Visual Studio, Azure, TFS, is heel fijn. Maar voor sommige dingen heb je ook gewoon specifieke tools nodig. Het ligt eraan wat je doet.
Oké. Okay.
Ja. Ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is, inderdaad, wat je behoeftes zijn. Mm-hmm. Ik denk dat de hele Microsoft suite voor software development eigenlijk de lading inmiddels voor een heel groot deel dekt. Maar dat er in bepaalde vakgebieden behoeftes zijn die niet gedekt worden door Microsoft tooling. En wat ze nu, wat je eigenlijk ziet, is dat ze steeds meer proberen om openingen te creëren om ook dat soort, om dat soort technologieën te koppelen. Kijk naar GitHub integratie met TFS. Ja, eigenlijk is dat een beetje best of both worlds. Als je heel erg blij bent met GitHub, maar je vindt het vervelend om alle overige tools aan elkaar te knopen, dan is het een heel mooi platform om alles te integreren. Ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt.
En kan je een voorbeeld noemen van een tool wat echt maar voor één iets nuttig is? Maar wat wel heel goed is, dat het dus maar voor één iets gebruikt kan worden?
Nou, Blend bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hij wordt meegeïnstalleerd met Visual Studio, dat wel. Maar dat is heel specifiek bedoeld om user interfaces te bouwen voor apps en dat soort dingen. En is daar heel goed in. Het is niet mijn terrein, maar dat wordt daar echt voor gebruikt.
Oké. Okay. Helder. Wat zijn de voor- en de nadelen van tools in de cloud? Kunnen we daar eens een gooi over doen? Heb je daar een idee over, Wouter?
Ja, ik heb vanmorgen een sessie gehad over migreren naar Visual Studio Online.
Ja?
Dus zeg maar de cloud tegenhanger van TFS on-premises. Ja, daar zitten wat mij betreft heel veel voordelen aan. Ik bedoel, het is heel makkelijk. Je hoeft het niet op te zetten, je hoeft het niet te onderhouden. Het werkt gewoon. Mm-hmm. De nadelen zitten soms meer nog tussen de oren. Hè. Dat is het hele security verhaal en dat soort dingen. Maar daar valt ook wel heel veel over te zeggen.
Maar hoe kan iets gewoon werken? Ja, het werkt gewoon. Vind ik heel leuk.
Doordat iemand anders het voor je regelt.
Precies.
Dat is het idee. Kijk, bedoel, Microsoft host Visual Studio Online. Daar hoef je zelf niks aan te doen. Je hebt zo'n account, heb je echt binnen een paar minuten aangemaakt. Mm-hmm. Als jij je eigen omgeving wil installeren, ben je uren tot dagen bezig. Dus in die zin is het heel makkelijk om daarmee te werken.
Oké. Wil je daar nog wat aan toe?
Nou, het is ook zeker kostenbesparend. Als je bedenkt dat je daar normaal gesproken misschien één of twee meerdere werknemers voor moet aannemen die dat allemaal draaiende voor je gaan houden. Nou, dat hoeft niet op het moment dat je een solution die in de cloud draait gebruikt. Maar het klopt wel wat Wouter ook zegt, dat het met name tussen de oren zit. Mensen hebben toch snel iets van, hey, het moet van mij zijn. Ik wil het niet ergens anders hebben staan. En dat is de grootste barrière eigenlijk bij de tools in de cloud.
Maar hoe gaan we dat wegnemen? Want we hadden vanmorgen ook een sessie over de cloud. Hoe gaan we dat wegnemen? Is dat een andere manier van communiceren met ons publiek? Of?
Het is stapje voor stapje vertrouwen winnen. Mm-hmm. En dat is het. De wereld verandert ook. Je ziet heel langzaamaan, en ik merk het in mijn eigen werk ook, dat ik steeds meer en meer klanten krijg die vragen hebben over de cloud, over willen stappen naar de cloud, hulp daarbij willen. Dus heel langzaamaan begint dat een beetje te komen. En uiteindelijk zitten we in een wereld waar we inderdaad gewoon daar niet meer over nadenken. En dat vertrouwen hebben gewonnen. Maar op dit moment is dat vertrouwen nog wat
Maar dat is natuurlijk met heel veel ontwikkelingen zo, hè, waar we een aantal jaar geleden niet eens over nadachten. Of niet eens dachten dat het zou gebeuren, denken we nu niet eens meer over na.
Ja.
Als het wordt in ieder geval beter.
Het wordt beter, absoluut. Als we kijken naar de talen, hè, dus tools en languages. Wat is jullie voorkeurstaal? goede vraag, hè?
Ja, dat hangt er vanaf wat je wil bereiken.
Oké, maar kan je wat daarover vertellen?
Nou ja, naar mijn idee. Kijk, talen, ja, dit is echt een heel breed begrip. Beginnen we misschien wel bij, batchfiles. En komen we uit bij C++ of whatever. Maar als je bijvoorbeeld een installatie van software wil automatiseren, dan zul je een andere taal gebruiken dan wanneer jij een webapplicatie wil bouwen. Ja. Mm-hmm. En ja, ik denk dat het een kwestie is van welk Lego steentje past er het beste bovenop. Ja,
maar heb jij een voorkeur waar je, wat je echt prettig vindt?
Ja, ik ben momenteel best wel veel met automatische deployments bezig. En ik zie dat PowerShell daar gewoon een grote rol in speelt. PowerShell DSC. Dus het is heel simpel. Microsoft is bezig om op allerlei punten in te haken op het hele PowerShell verhaal en dingen op te zetten ervoor. Hè, als je kijkt naar Microsoft Release Management, gaat in principe uit van PowerShell. Er zitten wat andere mogelijkheden in, maar de nadruk ligt er wel op. Hè, dus ja, dat is voor mij dan een logische keus. En ja, ik ben van origine een C-sharp developer. Okay. Dus dat is mijn keuze. Ik heb ook VB.net geprogrammeerd, maar als ik dat dan vergelijk, dan vind ik C-sharp over het algemeen wat prettiger.
En voor jullie, voor jou, Alex?
Voor mij gaat de voorkeur echt wel uit naar C-sharp. Dus als ik zou mogen kiezen, dan zou ik de hele dag C-sharp programmeren. Omdat ik het idee heb dat dat een taal is waar ik die alle expressiviteit heeft, waarmee ik mezelf, die ik nodig heb om mezelf uit te kunnen drukken. Dus ook nu weer met de nieuwe C-Sharp 6 release zijn er heel veel features bijgekomen waar je nog korter dingen op kunt schrijven, nog meer kunt bereiken in dezelfde hoeveelheid tijd. Ja, voor mij komt daar geen andere taal in de buurt op dit moment. Dus als ik zou kunnen kiezen, dan zou het C-Sharp zijn. Maar
helaas kan je niet kiezen altijd.
De praktijk is dat je zo nu en dan ook andere tools en talen moet gebruiken.
Ja. En jij, Wouter?
Ja, een beetje hetzelfde. C-Sharp, PowerShell en ook JavaScript als het moet, zeg maar. Ik bedoel, dat wordt ook steeds populairder. En je ziet dat inderdaad voor browsers, maar tegenwoordig ook voor uitbreidingen, voor Visual Studio of dat soort dingen, Visual Studio Online. Dus dat zijn eigenlijk de enige drie talen die ik regelmatig gebruik.
Ja. Nou, en dan last but not least, Robert.
Ja, ik doe heel veel databases, dus ik zit verschrikkelijk veel in SQL Server. Maar tegenwoordig, zeker voor beheer, automatische deployment en beheerstaken die je op SQL uitvoert, die traditioneel heel veel met T-SQL scripting gebeuren, probeer ik een heleboel databasebeheerders vooral ervan te overtuigen dat ze daar echt PowerShell voor moeten gebruiken, want dat is gewoon veel prettiger. En als ik het voor ontwikkelaars heel snel een demo moet maken om te laten zien van ja, hoe ga je nu van je ontwikkelaar naar je database, wat is daar efficiënt in? Dan is het inderdaad of C-sharp of heel snel HTML en jQuery. Mm-hmm. En dan grijpen we daarna terug. Maar dat, voor mij is het effectief, het is objectmodel geprogrammeren. En ja, voor mij maakt het niet zo heel veel uit welke taal dat uiteindelijk is.
Nee. Oké. Okay. Hebben we nog misschien een leuke vraag uit onze zaal?
Ja, is hier in het hoekje nog een vraag? Iemand die wat wil vragen?
Aan de heren.
Wat heeft u nog een...
Ik heb er weinig verstand van, eerlijk gezegd. Dus.
Hij heeft er weinig verstand van.
Oh, nou,
maar
hij
leert wel veel.
Ik leer heel veel.
Hij leert veel. Nou,
wat is er nieuw, heren, op language gebied? Ik hoorde al over Go van Google. Wat gaat dat brengen? Weet u daar al iets van? Ben ik nou heel vooruitstreken?
Heel vrij. Je bent voor mij niet heel erg vooruit. Alleen, ik heb er zelf nog niet mee gewerkt. Ik heb er wel wat filmpjes over gekeken en dat soort dingen, maar nog niet veel mee gewerkt.
En wat is er nieuw op het gebied van languages?
Nou, bijvoorbeeld C-Sharp 6, wat eraan zit te komen in de nieuwe versie van Visual Studio. Wat ervoor zorgt dat we net dingen wat mooier en wat korter op kunnen schrijven. Ja. Namelijk boilerplate code wordt stukken minder. Dus dat is iets wat in de Microsoft hoek heel actueel is nu. Okay. Verder hebben we natuurlijk de ontwikkeling van JavaScript. Dat daar nieuwe ECMAScript standaarden aan zitten te komen. Een nieuwe versie van ECMAScript waarmee TypeScript, ook van Microsoft natuurlijk, voorop loopt. Wat weer compileert naar backwards compatible JavaScript. Wat weer heel mooi samen gaat werken met Angular 2.0 overigens. Dat zijn voor mij zijn dat op dit moment wel de speerpunten op taalgebied in ieder geval. Zowel JavaScript als de nieuwe ECMAScript standaarden, TypeScript en C-Sharp 6.
Oké. Okay. Heb jij nog wat aan toe te voegen?
Nee, ik zit er vooral in de kanten waar mensen nog op oude platformen zitten. Dus nieuwe platformen kom ik niet zo heel veel tegen. Dus dat is voor mij heilt dat een beetje na.
Oké. Okay. Nou, we zijn een beetje aan het einde beginnen we te komen van deze sessie. Als ik nou tegen jullie zeg tool versus framework, hoe reageren jullie daarop?
Ja, dat is een hele andere discussie. In de database laag, applicatie praat tegen een database, kom ik in ieder geval in de Microsoft-wereld, mensen die Microsoft gebruiken als platform, heel veel entity framework tegen. Dat doet een beetje hetzelfde. Je gooit er een mooie link query tegenuit. Hij bakt er een prachtig T-SQL statement van, wat niet in alle gevallen even efficiënt is. En verder hebben we nog wat overhead die in de laag zit. We zien heel veel ontwikkelaars dat blind gebruiken. En dan komen we eigenlijk op hetzelfde puntje uit. Die ontwikkelaar weet eigenlijk helemaal niet eens meer dat er een database achterdraait. Mm-hmm. En of dat überhaupt wel efficiënt is wat hij nu aan het doen is. En wij merken daar best wel veel performance issues mee, die niet zo heel makkelijk mee op te lossen zijn. Want we hebben alles in de code opgelost. We vertrouwen blind op het entity framework. En we merken toch wel, als we ontwikkelaars iets meer inzicht geven, nou, wat ben je nu eigenlijk aan het doen? En wat heeft jouw schijnbaar hele makkelijke link query in code nou voor effect op die SQL Server database? En dat is toch wel interessant. En dat merk je soms ook wel met frameworks, net als bij beheerders merk, van ja, we klikken gewoon ergens en het komt al. Je moet wel weten wat er aan de achterkant gebeurt.
Maar dit is wel eigenlijk nu al de derde keer zo dat het terugkomt in deze sessie, hè? Dat we, het lijkt wel alsof we niet meer weten wat er aan de achterkant gebeurt. Heeft dat te maken dat het zo snel gaat? Of dat er meer developers nodig zijn voor de ontwikkeling van een product? Waar ligt dat aan? Kan iemand daar nog iets over zeggen?
Combinatie van al die dingen, denk ik. Kijk, wat ik bijvoorbeeld zie is dat we inderdaad heel veel mensen nodig hebben in de IT. Dus er worden jong professionals aangenomen en dat soort dingen die het echt nog moeten leren. Maar ik zie ook wel bij veel seniors qua leeftijd, zeg maar, dat het niet wil zeggen dat ze het altijd echt geleerd hebben. En natuurlijk is het zo, er zit een bepaald abstractieniveau in. Ik bedoel, je hoeft niet meer alles te weten. We weten, ik denk dat velen van ons geen assembler meer kunnen. En we interesseren ons misschien ook niet helemaal in voor hoe een C-sharp compiler werkt. Maar als ik inderdaad zie, ook met tools, heb je hetzelfde als met frameworks. Dat mensen, ze kunnen bijvoorbeeld alleen nog maar programmeren in Visual Studio. Gewoon omdat ze eigenlijk niet meer weten wat ze in moeten typen. Laat ze het in Notepad doen en ze komen er niet uit. Dus dan vraag je, in hoeverre is dat nodig? Nou ja.
Meer nodig bij het troubleshooten.
Ja, het wordt wel meer nodig. Kijk, soms is programmeren een beetje te makkelijk geworden. Hè? Het is het klikken en slepen en het Visual Basic tijdperk. Alleen dat leidt soms tot zulke slechte code. Ik geloof dat Gartner nu heeft geroepen dat volgend jaar wordt het jaar van de technical debt. Ja, dat hebben we met z'n allen wel gebouwd.
Okay.
Dus we gaan ons een keer tegenkomen, onszelf een keer tegenkomen.
En waarom denk je?
Omdat we zoveel technical debt opbouwen, zulke slechte codes soms maken, dat we daar als bedrijven aan vastzitten. Mm-hmm. En dat het je soms gewoon hindert in je innovatie. En daarom zie je nu dat bijvoorbeeld bepaalde start-ups zo snel kunnen groeien, doordat ze die schuld niet hebben. Die kiezen gewoon voor cloud en die hoeven niet na te denken en die bouwen gewoon iets nieuws.
Die profiteren op hetgeen natuurlijk al uitgevonden is.
Ja.
Interessant. Heren, om het even af te ronden, en ik zie ook, jij moet ook zo gaan, hè, voor je sessie. Ja, dat maakt helemaal niet uit, dat geeft niet. Wat verwachten jullie? Komen er tussen nu en, laten we zeggen, nou, een jaar zitten we hier, maar over 5 jaar? Wat gaat er veranderen in de IT-wereld? Dat is een heel breed begrip, dat weet ik.
Cloud gaat absoluut een vlucht nemen. Mm-hmm. Er gaat veel meer consumeren van diensten, zal veel meer gemeengoed worden.
Okay. En
cloud, Visual Studio Online, dat is in feite consumeer je gewoon een service. Internet zal daarop meespelen. Hoe beter de internetvoorziening wordt bij alles en iedereen, hoe meer we kunnen vertrouwen op dat soort clouddiensten. Ik heb zelf ook nog, ken ook nog mensen die niet hun foto's in OneDrive durven op te slaan, want dan zijn ze bang dat ze ze kwijtraken. Maar ja, aan de andere kant, als je machine stuk gaat, ben je ze ook kwijt.
Maar daar komen dus we wel weer op die communicatie. Het moet op een andere manier gecommuniceerd worden.
Nou, ja,
willen we dat vertrouwen
minder drempels. Mensen hebben ook nog geen vertrouwen af en toe in technologie. Nou is dat vandaag de dag nog de oudere generatie. Dus je zal ook zien de generatie die er nu aankomt. Ik heb zelf ook kinderen in die generatie. Ja, die gaan al heel anders met technologie om dan wij zelf ook de mensen hier zo 5-10 jaar geleden deden.
En voor jou, Alex?
Ik denk dat dat noemen ze nu de Internet of Things. Ik denk dat dat wel echt een boost gaat krijgen. Mm-hmm. Dat we gaan zien dat er veel meer slimme devices komen, aangesloten worden op het internet, communiceren met elkaar. Ik denk ook dat developers steeds flexibeler moeten worden in wat ze willen programmeren. Ik denk dat je straks niet meer alleen maar weg kunt komen met, we maken nog een administratieve applicatie, maar men moet ook echt leren om op een device te kunnen programmeren in wat voor een omgeving dan ook. Ik denk dat dat echt een vlucht gaat nemen.
We hebben waarschijnlijk geen idee wat er allemaal al in de maak is.
Dat komt er allemaal nog aan. We krijgen een nieuwe Windows-versie die op Internet of Things apparaten draait. Dus daar kunnen wij als .NET-ontwikkelaars kunnen weer ons hart ophalen. Maar er is zoveel aan te komen. Volgens mij wordt het alleen maar leuker.
Heel goed. Wouter, wil jij nog iets toevoegen?
Ja, eigenlijk hetzelfde. Internet of Things, daarmee big data. Ik denk dat dat wel de grote dingen gaan worden. Of zijn al.
Nou, we gaan de volgende sessie gaan we inderdaad over Internet of Things en data en insights, geloof ik, hebben. Dus hartstikke goed. Heren, mag ik jullie voor nu ontzettend bedanken omdat jullie bij mij aan tafel hebben gezeten. Nog eventjes de laatste. Hans-Jan, wat wil je als final design?
Ja, ik ben nog bezig met de laatste tekening, dus kijk gerust mee. Want wat ik wel interessant vond is dat uiteindelijk al die ontwikkelingen, de huidige generatie, huidige bedrijven, die hebben niet die leverage. En die kunnen gewoon lekker beginnen met de nieuwste stand van zaken. Dus dit is de ontwikkeling en toch een beetje frustratie van het is allemaal door ons verzonnen. Dus je moet bij het begin beginnen.
Heel goed.
Om
dankjewel.
Te weten wat erachter zit.
Precies. Ja. Dankjewel. Nou, u ook. Fantastisch dat jullie er waren. Blijf terugkomen, zegt het voort. Op tafel liggen nog themakaarten voor de andere sessies en wat er allemaal op de Tech Days gebeurt. Heren, dank jullie wel. Geniet van je eigen sessies ook. En wij zien elkaar weer terug. Dank je.
Dank je wel.